Halleluja. Gezegend zij de naam van de Heer. Gezegend zij de naam van de Heer. Gezegend zij de naam van de Heer. Jezus is koning. Jezus is Heer. Niemand is gelijk aan Jezus. Amen. Zijn er al 5 mensen wakker? Halleluja. Amen. Gezegend zij de naam van de Heer. Zo mooi, hè? Halleluja. En dan gaan de tieners naar die kant toe. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Ik moest zo denken aan een verhaal. En dat verhaal was eigenlijk als volgt. Er waren 2 mensen. Die waren met z'n 2 in een restaurant met hun zoontje. En hun zoontje was 1 jaar of 8. En die zaten in het restaurant. En op een gegeven moment waren ze met elkaar aan het eten. En de een na de andere ouder ging op een gegeven moment even naar het toilet. En toen vroeg dat kind een vraag. Kinderen kunnen soms hele vragen stellen, hè? En het kind vroeg de vraag van, eerst aan papa eigenlijk, van joh, waar komen wij nou vandaan? En hij zei, nou, weet je, wij komen vanuit, eigenlijk in feite vanuit de hemel. Want God heeft ons gemaakt en wij zijn dan geschapen. En toen kwam eerst Adam. En zo zijn wij dan gemaakt. Oh, zei dat kind. Dus we zijn eigenlijk kinderen van God. Ja, we zijn kinderen van God. En op een gegeven moment was moeder weer terug. En vader ging ook even naar het toilet. En dat kind vroeg eigenlijk dezelfde vraag ook aan moeder. En moeder zei... Hij vroeg ook van, joh, waar komen we nou vandaan? En moeder zei, oh, wij komen van de apen vandaan. Wij komen van de apen vandaan, want ja, dat is met evolutie en zo zijn we eigenlijk tot stand gekomen. En wij zijn, dus dan zijn onze voorouders eigenlijk de apen, zei dat kind dus. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. En op een gegeven moment was vader weer terug. En dat kind was daar en die zei, maar papa, nou begrijp ik het niet. Jij zegt dat we vandaan komen van de Heere God en mama zegt dat we van de apen komen. Nou, zei vader, het is heel simpel. Mama heeft het over haar familie en ik heb het over mijn familie. Halleluja. Weet waar je vandaan komt. We komen van God vandaan. Amen. We zijn kinderen van de Allerhoogste. En dingen worden soms gepresenteerd alsof het zo is, hè? Alsof het een feit is. Ook die theorie van evolutie. Nou, ik heb hem helemaal moeten bestuderen op school en zo. En dan denk ik, die mensen hebben ontzettend groot geloof. Ontzettend groot geloof. Het begin al dat alles tot stand komt, dat is al een kans zo groot ongeveer, alsof 1000 puzzelstukjes worden meegenomen, 10 kilometer hoog de lucht in, en die laat je dan neervallen op, en die komen dan neer op een tafel van 1 bij 1 en ze vallen precies goed. En dat zou dan de kans zijn tot het ontstaan van leven. En dan heb je nog maar een bacterietje of zo. Dus het stelt eigenlijk niks voor. En dan denk ik, ja, wij hoeven niet zo heel groot geloof te hebben. Wij geloven in een God die alles gemaakt heeft. We geloven in een God die alles in zijn handen heeft. We geloven in een God waaruit onze oorsprong is. En gelukkig komt onze familie dan van hem vandaan. Amen? Amen? Halleluja. Gezegend zij de naam van de Heer. Laten wij beginnen met een belijdenis. Ik vind het altijd wel mooi om te beginnen met een belijdenis. Ik ga jullie een beetje activeren vandaag. Vind je dat goed? Ja? We gaan even staan. Ik vind het altijd mooi om te staan met een belijdenis. Als je niet kan staan, mag je blijven zitten natuurlijk, hè? Dus dat is helemaal prima. Maar ik vind het goed om dingen te belijden. Als wij dingen belijden, dan gebeurt er echt iets in de geestelijke wereld. En wij zijn levend woord. En dan is er dus iets extra's eigenlijk op het gebied van beleiden, want dat zit ook in onze naam. Om woorden spreken, dat is ook iets. Toen ik ooit hier, lang geleden, ooit voor het eerst in de gemeente kwam, viel dat mij zo op, dat er zoveel belijdenissen werden gedaan. Ik vind dat altijd krachtig, belijdenissen. Dus laten wij een belijdenis doen. We gaan hem als volgt doen. We gaan eigenlijk een belijdenis doen dat wij een kind van God zijn. Heer, dank u wel. We zijn een kind van God. Heer, we zijn geliefd door de Vader. Heer, we zijn aangenomen door de Vader. Heer, dank u wel voor het bloed van Jezus. Heer, dat spreekt van verlossing, Ik ben verlost. Ik ben gekocht. Ik ben betaald. Ik ben vrijgezet. Door het bloed van Jezus. Ik ben een volledig kind van God. Ik ben geen bastaard. Ik ben geen vreemdeling. Maar ik ben een volledig kind van God. Heer, dank u wel. Heer, dat ik daarin mag staan. Heer, dat ik daaruit mag leven. Heer, dat ik een kind van God ben. Geliefd en ontzettend aanvaard door u als Vader. Dank u wel daarvoor. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Het is mooi, hè, een belijdenis. Wie wordt daar blij van zo'n belijdenis? Halleluja. Je kan het ook voor de spiegel doen, hè, thuis. Ik doe het wel eens voor de spiegel thuis. En als ik dan een slechte dag heb, als ik dan met de verkeerde been uit bed stap, met de rechterbeen bijvoorbeeld, in plaats van de linker, of met andersom, ik weet niet met welk been natuurlijk het verkeerde been is, maar dan denk ik altijd van, dan moet ik niet denken van, ik moet niet een slechte dag hebben, toch? Ik moet niet tegen mezelf denken van, ik heb een slechte dag. Nee, ik kan over mijzelf spreken dat ik gewoon weer een goede dag heb. En als ik dan vroeg in de ochtend gelijk daarmee begin, heb ik gelijk weer een goede dag. Want die tegenstander probeert je wel eens aan te vallen. Dat is zijn taak. Dat doet hij. En dan is het goed om te beseffen van, je bent geliefd, je bent aanvaard. En dan kijk je in de spiegel en dan denk je, ik ben een geliefd kind van God. En dan zeg je tegen jezelf bijvoorbeeld, kijk daar, een geliefd kind van God. Vol van de kracht van de Heilige Geest. Vol van leven. Vol van alles wat God allemaal heeft. Christus Jezus leeft in mij. Nou, als je dat doet in de ochtend, dan word je al gelijk blijer. Ochtendhumeur is gelijk weg ermee. Toch? Amen? Amen. Ik las laatst in een boek en dan vroeg iemand van, waarom ben je nou altijd zo, vroegen ze aan een opwekkingsprediker. En toen zei hij, ik vraag niet aan Smith Wigglesworth hoe die zich voelt. Ik vertel Smith Wigglesworth hoe die zich moet voelen van wat het woord zegt. Toen dacht ik, dat is inderdaad precies hoe het werkt. Je zegt dan hoe het woord zegt. Je gaat staan op wat God allemaal heeft. En daar ga je in staan. Natuurlijk betekent dat niet dat je je gevoelens helemaal ontkent of zo, maar betekent dat je in die waarheid gaat staan. Amen? Amen. Zo belangrijk om in de waarheid van Gods woord te gaan staan. In de voorbereiding zat ik te zoeken van, Heer, waar mag ik het over hebben? En ik heb het genoemd, blijf staan, de Heer is je schild. Blijf staan, de Heer is je schild. En weet je, in het leven kom je van alles tegen en je gaat door omstandigheden heen. De Bijbel leert ons niet dat alles aan ons voorbij gaat. Maar het leert ons wel dat Hij ons vasthoudt. Dat Hij onze kracht is in alles. En de tegenstander die komt vaak als een vloed of als een stroom en in een bepaald seizoen, in een bepaalde tijd. En dat kun je ook zien in Jesaja 59 vers 19. Als de vijand zou komen als een rivier, staat er in deze vertaling. In sommige vertalingen staat ook als een vloed. Zal de geest van de Heere als een banier tegen hem oprichten. Goed om te beseffen. De vijand komt vaak als een vloed. Wie heeft ontdekt in zijn leven dat vaak heel veel dingen tegelijk komen? En dan is het zo dat je denkt van, nu ben ik amper door dit heen en dan komt gelijk het volgende. Het is elke keer dat je dan als een soort, dan beukt het maar op je in. Ken je dat? En dat je denkt van, het beukt maar op me in. En andere tijden zul je dan merken van, eigenlijk is het wel lekker. Een hele tijd is het rustig. Dus je hebt beide van die tijden. En dat zul je zien van hoe dat werkt. En dat blijkt ook uit het stuk waar je dan ziet dat Jezus verzocht wordt in de woestijn. Waarschijnlijk kennen heel veel van ons allemaal dat verhaal, hè, dat Jezus verzocht wordt in de woestijn. En dan komt de duivel, die komt bij hem. En die probeert hem te verleiden. En dan komt hij de hele tijd terug met, er staat geschreven. Dat is eigenlijk zijn wapen die hij gebruikt. Het wapen is het woord van God. Als dat Jezus' wapen was, ons wapen is dus ook het woord van God. En dan staat er een zinnetje, dat vond ik wel een heel mooi zinnetje, hoe dat er staat, en ook in het Grieks staat het er eigenlijk op diezelfde manier. En dan staat er dus, dan verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Hij verliet hem tot een bepaalde tijd. Je ziet dat die tegenstander vaak komt in bepaalde tijden. In seizoenen staat daar letterlijk in het Grieks. In seizoenen komt hij. Dus dat mag je weten van, hij komt als een vloed en hij komt in bepaalde seizoenen. Belangrijk om te beseffen. Want ik zie zoveel christenen, zie ik bijna ten onder gaan als ze worden aangevallen. Dus het is belangrijk om te weten, wat zijn die strategieën van die tegenstander, want dan blijf je staan. Amen? Amen. Zo belangrijk. En een van de manieren waarop hij vaak aanvalt, zien wij in Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5 zijn hele bekende gedeeltes bij. Wie weet bijvoorbeeld wat er in Galaten 5 vers 22 staat. Ja, dat gaat door voor de magnetron denk ik dan, hè? Galaten 5 vers 22. Als je veel bijbelstudies van mij hebt gehad, zeggen sommige mensen wel, dan heb ik al veel magnetrons thuis staan. Dus zo gaat dat dan. Maar Galaten 5 vers 22 gaat eigenlijk over de vrucht van de geest. Maar kort daarvoor worden de werken van het vlees worden genoemd. En ik wil bij één van die werken wil ik stilstaan, zodat we daar licht op hebben. Want ik geloof, als wij licht hebben op bepaalde dingen, dan kunnen wij veel krachtiger leven in dit leven. En daar hebben wij licht voor nodig. En dan is het soms nodig dat je de één uitzoomt, zodat je dan vanaf daar verder kan. Want anders wordt het veel te veel om in één kleine ochtend te bespreken. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer. En dan gaat hij eigenlijk verder van wat de werken van het vlees zijn. En daartussen staat ook het woord toverij. Toverij staat daartussen. En toverij is een manier waarop in de geestelijke wereld ook heel veel dingen plaatsvinden. En je kan het op verschillende niveaus hebben van toverij. Hogere niveaus van toverij zijn eigenlijk in de hemelse gewesten. Hemelse gewesten die daar plaatsvinden. En als je naar de Bijbelstudiereeks gaat komen van bevrijding en dergelijke, er zijn al 40 mensen die zich hebben opgegeven, dan ga je daar nog wel meer over horen van hoe dat gaat zijn. Het gaat echt wel heel krachtig worden. Ook dat onderwijs daarover. Maar ik wil even bij een lagere vorm stilstaan. En je kan je trouwens nog opgeven volgens mij. Dan zorgen we wel dat er meer stoelen worden gezet. Dus dat komt helemaal goed. En je ziet dan van toverij is een lagere vorm. En hoe werkt dat toverij dan? Want dat is goed om te beseffen. Van toverij kom je eigenlijk tegen. De Bijbel noemt verschillende dingen toverij. En toverij, wat de Bijbel noemt, is al eigenlijk op het gebied van intimidatie, is bijvoorbeeld een vorm van toverij. Intimidatie. En dan heb je ook manipulatie, is ook een vorm van toverij in de Bijbel. Manipulatie. En dan zie je dat je dingen naar je hand zet met oneigenlijke middelen, op een oneigenlijke manier, met drogredenen, zoals Paulus dat ook wel omschrijft. En dan zie je ook nog de achteraan staan vaak, er zijn drie die samen gaan, is domineren. Je ziet vaak dat het eigenlijk het doel is van die tegenstander is te domineren over je leven. Dat is het doel. En dan worden allerlei dingen worden ingezet, soms ook hier in dit leven, en mensen worden soms ook zo gebruikt. Mensen kunnen soms ook manipuleren. Je hebt er wel eens iemand meegemaakt die manipuleert. Ja. Wie heeft er nog nooit iemand meegemaakt die manipuleert? Kijk, dan zijn jullie ogen in ieder geval open. Want het gebeurt heel veel dat er gemanipuleerd wordt. Dus dat is een van die dingen die er is. En intimidatie, kom je ook zoveel tegen. Intimidatie. Dat er echt gewerkt wordt met intimidatie. Soms zie je het zelfs in huwelijken dat er intimidatie is. Dat iemand altijd zo boos wordt om dingen, dat iedereen doodsbang is Of heel bang is van hoe zou diegene nou gaan reageren zelfs. Hele huwelijken gaan eraan ten onder. Vreselijk is dat. Vreselijk is dat. Want dat hele gezin zit er dan onder. En wordt eigenlijk gedomineerd uiteindelijk ook door die intimidatie die er plaatsvindt. En domineren is overheersen. Heersen. Wij mogen heersen als mensen. En toen wij in Genesis 1 die opdracht kregen om te heersen, werd er niet gezegd dat we heersen over mensen. Wel over de aarde, wel over de dieren, maar er staat nergens over de mensen. Belangrijk om te beseffen. Mensen hebben namelijk een vrije keuze, een vrije wil. En die moeten we respecteren. Zo heeft God ons gemaakt. Ondanks dat hij wist dat we de verkeerde keuze zouden maken, heeft hij toch een vrije wil aan ons gegeven. En dat is bijzonder, hè? Maar die tegenstander die probeert je soms ook te intimideren. En een voorbeeld van zo'n verhaal is bijvoorbeeld het verhaal van David en Goliath. Bij David en Goliath die zie je op een gegeven moment die reus komen. En die reus is daar en ze zijn beide bovenin zitten ze eigenlijk op een berg, beide. En dan zitten ze in een dal, is daar beneden en daar gaat die reus naartoe. Die reus Goliath heet hij. En die Goliath, die roept daar vanaf beneden. En die Israëlieten zijn zo bang, die zoveel honderden meters verder zitten, dat ze gewoon wegvluchten en nog een stuk verder gaan. En dan denk ik altijd, wat is daar nou aan de hand? Want als je logisch nadenkt, dan denk je, diegene die zit daar beneden, ik zit daar boven, ik zit wel goed. Toch? Want voordat hij daar is, dat duurt nog wel even. Maar zo bang waren ze door wat hij aan het uitroepen was. En dan staat er dat hij de legerorde van de Heer tartte. Wat gebeurde er namelijk? Hij vervloekte de Israëlieten bij zijn goden. Er vond een geestelijke strijd vond daarop plaats, op dat moment. Je ziet dat als je kijkt in de oudheid en ook in de oude tijden, en je ziet het ook nog in meer culturen die nog wat primitiever zijn, om het zomaar te noemen, maar nog wel dichterbij vaak de geestelijke realiteit leven, dat er iemand is in die cultuur, en dat noemen ze dan de medicijnman, en die werd dan vaak ingehuurd voor vervloekingen uit te spreken of andere dingen. We zien het ook in de Bijbel dat dat gebeurt, dat ze iemand zoeken, bijvoorbeeld een Biliam, om dan die vervloekingen uit te spreken. En dat is zo reëel dat God ermee handelt, want hij laat zelfs die ezel spreken tegen Biliam. Dat moet wel wezen, zo'n ezel. Ik heb zelf een hondje, het zou echt gek zijn als mijn hondje begint te praten. Dan weet ik niet wat me gebeurt. Toch? Ja, dat gebeurde er eigenlijk. Die ezel begon te spreken. En ik vroeg me dan ook altijd af, wie is nou die ezel van die twee? Maar God vond het zo belangrijk dat die woorden van Biliam anders werden. Dat zegen werd uitgesproken in plaats van vervloeking. Dus er zijn geestelijke machten zijn zo actief en werkzaam. En zo ook op het lagere niveau eigenlijk, om het zo maar even te noemen, zie je dan intimidatie bijvoorbeeld als iets. En die reus die was zo aan het intimideren, iedereen was bang, bang, bang. En intimidatie spreekt. Intimidatie spreekt. Je kan soms mensen om je heen hebben die echt intimiderend zijn. Intimideren, proberen dingen voor elkaar te krijgen door eigenlijk te intimideren. En we kunnen soms ook door de geestelijke machten die er zijn, die kunnen soms ook proberen jou te intimideren. Van ja, wie ben ik nou eigenlijk? Ik ben maar een sprinkhaantje. Dat is eigenlijk wat die Israëlieten voor idee hadden. En op een gegeven moment wordt alles steeds groter. Want ze zeggen op een gegeven moment, er zijn reuzen in het land. En eigenlijk als we later zien, zijn er maar een aantal reuzen en zijn het niet iedereen die een reus is. Maar zo groot werd het dan in hun denken, in hun brein eigenlijk op dat moment, waardoor zij dus ook niet de aarde konden, hetgeen konden beërven wat God voor hun had. En je ziet dan hoe intimidatie werkt. En je ziet dat ook in dat gedeelte met David en Goliath. Ik zou een paar teksten pakken die daarover gaan. Even zo. Even kijken hoor, deze is bedacht. Hè? Ja, deze is bedacht. En dan zie je dan toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen zij voor hem op de vlucht. Staat er in 1 Samuel 17 vers 24. En alleen maar omdat hij zich opstelde en de moed zonk weg, staat er dan. Angst werd ingeboezemd en angst slaat toe. En angst werkt verlammend. Je kent dat, angst. Dat je gewoon ineens beeft en zit van tjo. En als je kijkt in Nehemia, zie je datzelfde gebeuren. Dan proberen ze ook angst in te boezemen. En hoe doen ze dat? Er is een meneer die heet Sambalat. Ik moet altijd aan Sambal denken als ik aan die naam denk. Sambalat. Want Sambalat, die ging dan uit en die stuurde dan eigenlijk ook weer brieven uit. En die zei dan dat ze van alles zouden doen wat ze helemaal niet zouden doen. Dat is in Nehemia 6. En dan staat er ook dat Nehemia zegt, want zij wilden ons bevreesd maken. Ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten en het zal niet afgemaakt worden. Want Nehemia had het idee en de visie gekregen om de kerk, om eigenlijk de muren weer te herbouwen. En die muren waren heel lang niet herbouwd. En dan zijn ze bezig daarmee en dan zie je dus dat die mensen komen echt met brieven, met andere dingen om ze bang te maken, zodat ze niet verder gaan en het werk afmaken. En dat zie je dus eigenlijk ook gebeuren met die tegenstander die probeert te intimideren, zodat je het werk niet afmaakt. God heeft ons heel veel gegeven. God heeft ons heel veel gegeven. Wie is hier een christen? Ja. Dan heb je de Heilige Geest zelf, die woont dan in je. Het leven van God is in je. De kracht van God is in je. Jezus is je verlosser. Hij is je wijsheid. Hij is altijd bij je. En dat is wat je gegeven is als christen. Als christen heb je ook autoriteit gekregen. En veel mensen denken bij christen, dat is een set met regels. Gewoon een aantal regels die je volgt. Maar dat is geen christen. Dat is niet het christendom. Het christendom is het kruis van Jezus Christus wat centraal staat. Dat iemand gestorven is voor ons op het kruis op Golgotha. De prijs heeft betaald, waardoor wij een kind van God kunnen zijn. En dat we kunnen leven vanuit dat, omdat Hij zelf door zijn geest in ons leeft. Dat is eigenlijk christendom. Dat is leven als christen en als gezalfde hier op aarde. Want hij is de gezalfde met zijn zalving. En wij hebben een zalving gekregen van hem. En daarom noemen ze ons eigenlijk christen. Zo kan je het zien. Maar dat is zo belangrijk om te beseffen. Want die set van regels die rechtvaardigt ons niet. En wij mensen vinden het fijn om regels te hebben. Zeker als je dan, voor je het uitkijkt, word je religieus en stap je in regels terecht en gaat daar je rechtvaardiging naartoe. En dat zie je ook al in Galaten hoofdstuk 3, zie je dat. Dan zie je dan dat Paulus zegt tegen de Galaten, o, dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? Wie heeft u betoverd? Wie heeft dus toverij toegepast over u, dat u niet meer ziet hoe het kruis van Jezus voor u is voorgeschilderd, zegt hij dan in Galaten hoofdstuk 3 vers 1. En dan zie ik in de verse daarna dat het geestvervulde christenen zijn. Want dan schrijft hij ook nog van, is het zo dat die wonderen en tekenen gebeuren? En alles wat er gebeurd is, gebeurt door de regels of de prediking van het geloof. En zo begint hij te spreken tegen hun. En dan zie je dus dat zelfs wij als geestvervulde christenen, als mensen die Jezus volgen, als we niet uitkijken, soms onder dingen kunnen gaan zitten. Ja. En dat we denken van, oh, welke regel moeten we nog gaan doen? Want daar hangt toch ook een stukje van onze rechtvaardiging vanaf. Een stukje van dit vanaf, of van dat vanaf. Maar je rechtvaardiging hangt van niks af dan het bloed van de Heer Jezus. Amen. Daar hangt het vanaf. En die keuze die je maakt om hem te volgen. Natuurlijk laat je dan dingen na. Maar dat doe je niet om een regel te volgen. Je doet het omdat je hem lief hebt. Dat is heel belangrijk om dat te hebben. Je doet het omdat je hem lief hebt. En omdat je hem lief hebt, hou je aan wat God voor je heeft. En wil je de goede dingen doen. Dus dat is iets heel anders. En dan heb je ook de kracht in je om die goede dingen te doen. Want Jezus zelf is in je werkzaam. En als je het uit regels doet, dan wil je steeds meer regels volgen. En als je 10 regels moet volgen, dan gaat het niet lukken om die 10 regels te volgen. Dus maak je de 20. Want als je de 20 maakt, kun je er misschien 18 houden. En dat voelt beter dan als je de 10 hebt en er maar 2 kan houden. En zo zie je bij religieuze groepen vaak dat je steeds meer regels gaat krijgen. In het judaïsme, dus eigenlijk in het oude jodendom, had je op een gegeven moment 613 regels waar je je aan moest houden. En de Bijbel leert ons, als je eentje al niet houdt, heb je in alles gefaald. Maar gelukkig hebben we het bloed van de Heer Jezus. Gelukkig hebben we het bloed van de Heer Jezus, dat ons reinigt. En die tegenstander, die wil dus dat we ons steeds weghouden van dat kruis van wat Hij allemaal gedaan heeft. En waarom wil hij ons nou weghouden van dat kruis? Aan het kruis op Golgotha is alles wat wij nodig hebben. Alles. Jezus heeft alles gedaan wat wij nodig hebben. Alles. Alles. Hebreeën 10 vers 14 zegt bijvoorbeeld dat wij inderdaad volledig tot hem mogen komen. En dat allemaal door één enkel offer. Eén enkel offer. Daar kan dus niets aan toevoegen. Niets kan daar iets aan toevoegen. Klinkt ook wel mooi, ja? Niets, iets. Dat is leuk in. Niets kan daar iets aan toevoegen van wat hij heeft gedaan. Dus het is logisch dat die tegenstander wil dat we daar niet uit leven, uit die bron. Vervolgens, het kruis op Golgotha, toen Jezus aan het kruis ging en riep, het is volbracht. Toen werd die tegenstander volledig verslagen. Volledig. Volledig verslagen. Hij is openlijk tentoongesteld. Hij is ontmaskerd. Hij is ontwapend. En hij is overwonnen. Amen? Allemaal ootjes trouwens. Iets makkelijk te onthouden, hè? Ontmaskerd, ontwapend, overwonnen en openlijk tentoongesteld. Allemaal op het kruis op Golgotha is dat gebeurd. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Dus het is logisch dat die tegenstander probeert. Kunnen we ze betoveren die christenen met allerlei dingen bezig zijn, met regels bezig zijn, met allerlei andere dingen bezig zijn, dan met de bron van onze kracht, namelijk wat Jezus heeft gedaan op het kruis op Golgotha. Vervolgens, op het kruis van Golgotha als derde, als je dan nog iets kijkt, dan zie je dat uit hetgeen wat Jezus heeft gedaan, dat is de bron van alles wat God voor ons heeft. De bron van alles wat God voor ons heeft. Alles wat wij hebben als christen komt daaruit voort. Alles wat wij hebben als gelovigen komt daaruit voort. Alles is omdat Hij aan het kruis op Golgotha is gegaan. Dus het is niet voor niks dat Paulus zegt, o, dwaze gelaten, wie heeft u betoverd dat u dit niet meer ziet? En dan gaan ze dus in andere dingen gaan ze zitten in plaats van, Heer, wat heeft u allemaal gedaan? Welke prijs heeft u betaald? Wat betekent dat voor mijn leven? Dat u overwonnen heeft. Dat u eigenlijk die vijand ontmaskerd heeft. Dat u hem ontwapend heeft. Dat u alles overwonnen heeft. En dat ik daaruit dus meer dan overwinnaar mag zijn. Om dan inderdaad niet meer te zien. Dat is zo belangrijk. Van hey, alle provisie, alles om naar de Vader te gaan. Is uit het kruis. Wat hij heeft gedaan. Hij heeft alles gedaan voor jou en voor mij. Is dat niet mooi? Is dat niet mooi? Hoe dat is? En dan zie je dus dat die betovering eigenlijk is, die intimidatie, die wijze waarop die vijand werkt, eigenlijk om ons weg te houden van alles wat God voor ons heeft. Want alles is in Hem. Alles is door Hem. Door Hem. Tot Hem. Zijn. Alle dingen. Alles is door Hem. Alles is door Hem. En dat is zo belangrijk om elke keer weer te beseffen. En soms weer dingen af te stoffen. Om weer terug te gaan van Heer, waar komt het nou allemaal uit? Het is geweldig om te bidden en vasten. Ik ben een groot voorstander daarvan. Maar als bidden en vasten, als we dat zouden doen, zonder dat besef, het komt allemaal voort uit hetgeen wat Jezus heeft gedaan, is het krachteloos. Maar als we gaan staan van Heer, u heeft dingen betaald. U heeft dingen bekostigd. Heer, u bent daarvoor aan het kruis gegaan. U bent gestorven voor alles. En als we dat nemen in ons gebed, als we daaruit gaan vasten, als we daaruit gaan zeggen van Heer, hier ben ik als een levend offer, dan is het zeer krachtig. Dan is het zeer krachtig. En dan ga je merken dat dingen in je leven gaan veranderen. Gaan echt veranderen. En dan zul je echt de kracht van bidden en vasten gaan ontdekken. Jullie mogen trouwens naar voren komen. Het muziekteam. Ja. Want ik ben al over mijn tijd heen. Ah. Nee hoor. Ik hoorde al iemand van. Ah. Oh, geweldig, geweldig. Maar wat zo belangrijk dus is, is gewoon te beseffen. Je bent een kind van God. Je bent een kind van God. Je bent geliefd door God. En als je nou onder die intimidatie zit en je ervaart van, joh, ik zit al langer daaronder, ik kom niet naar voren, het lijkt wel alsof elke keer van alles tegen zit, dan mag je naar voren komen en dan willen we je zegenen. Dan gaan we eigenlijk samen gewoon een belijdenis doen. Ik ga het op een iets andere wijze doen. En dan ga ik het gebedsteam ook vragen naar voren te komen. Die mogen jullie ook kort zegenen zo. Maar ik wil heel bewust vragen, kom dan naar voren als je daar last van hebt. Je zit daaronder en je hebt zoiets van, joh, ik kom niet naar voren. Het blijkt elke keer en het blijft maar doorklinken eigenlijk, deze dingen. Soms zijn het woorden die gesproken zijn, die dan blijven doorklinken. En God wil je er echt van vrijmaken op dit moment. Want hij wil vrijmaken. Want hij heeft ons geroepen tot vrijheid. Hij heeft ons geroepen om daarin te staan, in die vrijheid. Halleluja. Halleluja. Is er nog iemand die daar last van heeft, dat dingen maar blijven komen? Kom dan ook naar voren. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Gezegend zij de naam van de Heer. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heer der Heer. Hij is het begin en hij is het einde. Maar we verhogen u, Jezus. We verhogen u, Jezus. Koning der koning. Elke knie zal zich buigen voor u. Elke tong zal uw naam belijden, Jezus. Koning der koningen. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Halleluja, halleluja. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, dat u vrij maakt. Dank u wel, Jezus.